En we lezen daarna Openbaring 2 vanaf vers 12 tot en met vers 17.
En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt, die de lering van Baliam houden, die Balak leerde, de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, dat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicoalieten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren, met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt, die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt.
Zowel vanmorgen als ook vanavond zal een van de zeven brieven die Christus schreef aan de gemeente in Klein-Azië worden bepreekt. En in deze belijdenisdienst vanmorgen de brief die Christus schreef aan de gemeente van Pergamum. Kern van deze brief vinden we in vers 17. En dat is ook het uitgangspunt voor de prediking. Openbaring 2 vers 17. Waar Christus zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Dat is het uitgangspunt voor de prediking. Het is niet alleen een brief dat toen en daar werd geschreven door de verhoogde Christus. Gods woord ligt voor ons, gemeente. En u mag Gods woord ook zien als een brief van de Heere aan u en aan jullie en aan jou. En dat is ook het thema voor de prediking van vanmorgen, in het bijzonder voor onze jonge mensen. Christus' brief aan jullie. We letten allereerst op zijn lof. En in de tweede plaats op zijn waarschuwing. In de derde plaats belofte. Dus zijn lof, hij prijst de gemeente van Pergamum. En in zekere zin kan dat ook van u en van jou gezegd worden, denk ik. In de tweede plaats een waarschuwing. En in de derde plaats een belofte. Ik vermoed zomaar dat dat lang geleden is dat jullie een persoonlijke brief hebben gekregen. In deze tijd, in dit digitale tijdperk waarin je eigenlijk niet meer een brief schrijft, maar misschien een keer een mail als het heel belangrijk is, maar meestal gaat het via de app. Alleen officiële documenten worden hopelijk nog per brief verzonden, getekend. En wel. Maar het kan gebeuren dat wanneer een bijzonder iemand in jouw leven of in jullie leven de aandacht wil vragen van jou, dat hij juist kiest voor een brief. En op de envelop al met zijn hand je naam schrijft. En als je dan die brief tussen de post aantreft naast de reclamefolders en andere enveloppen, dan ben je meteen getriggerd, dan is je aandacht meteen getrokken. Ik denk dat je dan de rest laat liggen, eerst eens even rustig gaat zitten met die envelop in je hand en hem open maakt. Door de post bezorgd van iemand die misschien op dat moment nog een onbekende voor je is, maar wellicht na het verzenden van die brief niet meer. Zo ging het ook heel letterlijk in de tijd van Johannes. Ver weg is hij bij Klein-Azië vandaan. En dat is het oostelijke deel van Turkije, levend en werkend op dit moment op een verlaten eiland, Patmos. En ook in deze tijd had je een postbedrijf. De Romeinen hadden het goed georganiseerd wat dat betreft. Goede infrastructuur, goed wegennet en ook een postorderbedrijf. De post vanuit Patmos kwam aan in een van de havensteden van Klein-Azië. En werd van daaruit verspreid in het achterland. En ik zeg het maar even aan het begin ook van de preek. Als we de volgorde van de brieven zien, die 7 brieven die opgetekend staan in Openbaringen 2 tot en met 3. Dan wordt het ook in de volgorde van de postroute verteld. Eerste brief, het eerste adres, tweede brief, het tweede adres, enzovoort. Het is alsof de Heer Jezus letterlijk ook wil zeggen, door de volgorde aan te houden van die postordebedrijf, dat het een persoonlijke brief gericht is, geschreven is aan de gemeente die hij op dat moment aanspreekt. Al staat hij boven de gemeente, en al kan hij net zo goed een engel sturen naar die gemeente, of op een andere manier in die gemeente het woord laten klinken, hij gebruikt de middelen van die tijd. En vanmorgen ligt er dan een brief voor ons opengeslagen aan de gemeente van Pergamum. Dat is eigenlijk de hoofdstad van heel Klein-Azië. De belangrijkste stad. De stad waar de Romeinse overheid ook zijn zetel, zijn troon heeft gevestigd. Een stad waar eigenlijk heel die Romeinse provincie wordt bestuurd. Allerlei gebouwen staan er in die stad in het teken van het besturen. Niet alleen van deze grote stad die ruim 120.000 inwoners stelt, maar ook van de provincie, een uitgestrekte provincie met meerdere steden en vele dorpen daarachter. Alles wordt als het ware aangestuurd vanuit deze plaats. Een belangrijke stad. En als de overheid daar zit, dan trekt dat natuurlijk ook allerlei andere bedrijvigheid aan. En ook dat geldt voor Pergamum. Vele andere sectoren van de samenleving hebben zich in deze stad gevestigd. Kunst, de literatuur, de wetenschap, ook de medische wetenschap. Deze stad stond erom bekend vanwege zijn medische kunde en de kundige artsen die in deze stad werden opgeleid, naar de maatstaven van die tijd dan natuurlijk. De stad beschikte ook over een enorme bibliotheek. Het was ook een trots voor deze stad en een wedijver om ook de eerste en de grootste, de mooiste bibliotheek van de hele toenmalige wereld te zijn. Het was dus ook een trotse stad. Een stad van status, van aanzien, van eer. Als je uit deze stad kwam, dan was je van hoge komaf. Er was trouwens nog iets bijzonders aan die stad. Die stad was ook van heinde en ver te zien. Wanneer je naar deze stad trok, dan zag je al heel ver van je vandaan die hoge heuvel oprijzen vanuit het landschap waaromheen die stad was gebouwd en de belangrijkste woningen en gebouwen stonden op de top van die heuvel. Hoe hoger je op de heuvel kwam, op de berg kwam, hoe belangrijker de gebouwen werden. Als je goed keek, zo lees je dan in de literatuur rondom deze stad, als je goed keek zo tussen je oogwimpers door, dan kon je in de vorm van die berg ook een zetel herkennen. Alsof er in dat landschap daar een troon stond. En kwam je dichter bij die stad, dan zag je op de top van die berg nog een troon staan. Die was niet door de natuur gevormd, maar door mens. Een grote troon van heinde en ver te zien, opgericht voor de belangrijkste god van deze stad, de god Zeus. En om die troon, opgericht voor die belangrijkste god, stonden alle tempels. Op de hoogste laag, bovenop die berg, stonden alle belangrijke tempels voor de goden die in deze stad werden vereerd. En dat waren er nogal wat. In meer dan één opzicht dus een bijzondere stad. Zijn uiterlijk, status, mensen die daar leefden, centrum van de macht. En wat kwam dat ook naar voren in de uitstraling van deze stad? Hier zetelde de macht, de rechters, de bestuurders en de andere mens. En in deze stad is ook een kleine gemeente. Een gemeente die samenkomt rondom Gods woord. Dat is bijzonder. Hoe deze gemeente ontstaan is, dat weten we niet. We weten wel waardoor deze gemeente ontstaan is. Namelijk door Gods woord en door het machtige werk van de Heilige Geest. Wie deze stad heeft gesticht, welke voorganger aan deze stad heeft gewerkt, Ook dat weten we niet. Wat we wel weten uit openbaringen is dat deze stad samen met de andere 6 plaatsen ligt in de handen van de verhoogde Christus. Hij draagt die 7 sterren, symboliserend de 7 gemeenten in zijn hand. En hij wandelt tussen de 7 gouden kandelaren door om duidelijk te maken dat hij op de verborgen wijze de wijzewerking van de Heilige Geest deze stad heeft gesticht en tot het moment dat deze brief wordt geschreven ook die gemeente in stand houdt. Wat is dat bijzonder? Dat juist in het centrum van de macht, waar de macht van Rome en het aanzien met de handen te tasten is, waar zoveel afgodische tempels staan, er een gemeente van Jezus Christus is ontstaan. En dat niet alleen wanneer de Heer Jezus deze brief schrijft aan de gemeente. Ik kijk even met jullie en met jou naar vers 13. Dan weet hij ook wat er plaatsvindt in die gemeente. Hij zegt, ik weet uw werken en waar gij woont. Normaal gesproken verwacht je in die andere brieven, dat volgt dan altijd, ik weet uw werk. En dan vertelt de Heer Jezus van een aantal situaties die spelen in die gemeente. Maar blijkbaar vindt de verhoogde Christus het ook belangrijk om dit te benadrukken. Ik weet ook waar je woont. Dat wist ik al door deze brief op het juiste adres te laten bezorgen. Ik heb me in de post gehouden en het huis me niet vergist. Maar ik weet ook de omstandigheden waarin je woont. Namelijk daar waar de troon van de Satan is. En je ziet dat de Heer Jezus dus vanuit de hemel op een hele andere manier naar deze stad kijkt. Wanneer wij die stad in de verte zien liggen, zo horizontaal op ons leven, dan zien we status, eer, macht, wetenschap, kunde, techniek en noem alles maar op. Maar wanneer de Heer Jezus van boven op die stad kijkt, dan kijkt hij door al die dingen heen die wij heel belangrijk vinden. En hij typeert die stad als een troon van de Satan. Zinspelend natuurlijk ook op de vorm van die stad. Troon. En verwijzend die troon van Zeus op die stad. Symbool van de macht van de afgoderij. In de schaduw van de troon van Zeus, waarvan Jezus zegt het is de troon van de Satan, komt deze gemeente wekelijks samen rondom het woord. En het ontroert daarom des te meer dat van deze gemeente gezegd wordt in die omgeving, vers 13, gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof, er staat niet uw of jouw geloof, maar mijn geloof, dat betekent mijn leer, mijn onderwijs, niet verloochend. Ook niet toen het erom spande. Toen er op enig moment vanuit die stad haat en agressie naar voren kwam en een van jullie belangrijkste mensen, Antipas, vermoord werd. Om het leven kwam. Gedood werd omdat hij getuigde van mijn naam en wilde wandelen volgens mijn leer. En dan zegt de Heer Jezus nog aan het slot, alsof het als het ware te onderstrepen, daar waar de Satan woont, daar is hij gedood. Wat een bijzondere brief als we dat zo lezen. Bijzonder als we letten op de omstandigheden waarin die gemeente samenkomt. Hoe groot die gemeente is, vraagt u? Nou, ik denk minder dan het aantal mensen hier in de kerk. Schatting is in deze tijd dat de gemeente ongeveer 30, 40 leden telt. Meer niet. En ook als ik even met jullie denk aan iedereen die vanmorgen meekijkt. Je grootouders voor zover hun leven, waaronder verschillende zijn die hier in deze kerk, net als jullie, belijdenis hebben gedaan. Ze zullen er ongetwijfeld vanmorgen ook aan denken. Toen u jaren geleden hier stond, tijdens dominee Tanis, dominee Smits en sommigen ook tijdens dominee Dumarchie nog. En hier in het midden van de gemeente uw ja-woord uitsprak. En nu staat hier een van uw kleinkinderen, of misschien wel achterkleinkinderen. Dan zien we zo in één keer die lijn lopen door de geslachten heen. Dat kon de gemeente van Pergamum niet zeggen. Vader, grootvader, overgrootvader. En wanneer deze brief wordt bezorgd, bestaat de gemeente nog maar kort. En dan toch gemeente kunnen zijn. Midden in die omgeving. Zonder een school waar je je kinderen naartoe stuurt, zoals wij dat hebben, de Calvijnschool. Zonder een school waar kinderen van middelbare leeftijd naartoe kunnen gaan, de Mannix, de Guido, de Gomaris. Of een school waarvan je in ieder geval hoopt dat daar nog een docent is, die weet wat het is om te bidden en Bijbel te lezen. Dat was daar niet aanwezig. Wij konden vanmorgen in alle rust naar de kerk, al zijn het wel bijzondere tijden. De Pergamus moest men eerst even achterom kijken, voordat je naar binnen ging in de kerk. Of er iemand was die je lastig ging vallen. De herinnering aan wat er met Antipas gebeurd was, leefde nog sterk in die gemeente. Hij was vermoord omdat hij God lief had en de naaste lief wilde hebben als zichzelf. Wat een bijzondere gemeente, vindt u niet? En dat deze gemeente met alle druk vanuit de samenleving nog steeds gemeente wil zijn. Ik wil aan het slot van dit eerste punt een aantal lijnen gaan trekken. In de eerste plaats maar even deze lijn. Wat een verschil tussen de gemeente daar en jullie hier. Al zijn het bijzondere momenten waarin we elkaar vanmorgen ontmoeten. Het valt uiteindelijk helemaal weg in het licht van de vervolgde kerk waaronder Pergamus hoort. Er is niemand die ons hindert. Er is niemand die ons tegenhield. Er is ook niemand die jullie lastig valt. En er is ook niemand die onder ons voor zijn leven hoeft te vrezen, omdat hij de Heere wil dienen en belijdenis wil doen. Wat een verschil trouwens met de omstandigheden van jongeren in die gemeente en van jullie als jongeren van onze gemeente. De meesten onder ons hebben reformatorisch onderwijs gevolgd of christelijk onderwijs. Catechisatie, jeugdvereniging, school waar de Bijbel open ging. In Pergamus moesten de kinderen naar een school als ze onderwijs kregen, waar ze les kregen in het heidendom. En dat niet alleen. Wanneer je in Pergamus bekend kwam te staan als christen, dan moest je ook breken met een heel aantal situaties. In deze stad, en we zullen dat vanavond ook zien in die andere brief, was het bedrijfsleven georganiseerd in vakbonden. En om bij een bedrijf te kunnen horen, moest je lid worden van een vakbond. Om als winkelier gezamenlijk met je collega's iets te kunnen organiseren of in te komen, moest je lid worden van een vakbond voor de winkeliers. En dat was nog niet eens zo erg, maar elke vakbond had een afgod. En die afgod moest je eren. En dat betekent dat je om de zoveel tijd ook naar de tempel moest voor die afgod om daar deel te nemen aan die feest. En je kan je voorstellen wanneer een bakker in Pergamus tot bekering komt en hij niet meer naar die vakbond gaat. En dus ook niet meer aan die feesten deelneemt. Hoe zullen zijn collega's erop reageren? Wie eruit stapt in deze tijd, doorbreekt de orde. En wie de orde doorbreekt, is een gevaar voor de samenleving. En wie een gevaar is voor de samenleving, moet verwijderd worden. Misschien komen jullie morgen terug op je werk, of ontmoet je student die vragen naar wat je gisteren hebt gedaan. Dan mag je vertellen dat je belijdenis hebt gedaan. In het gunstigste geval zijn ze geïnteresseerd. En als je het niet treft, dan maken ze er een grap om of negeren ze je vervolgens. Maar dan blijft het erbij. Je kan gewoon daarna je werk doen, in de collegebank gaan zitten, het gewone leven vervolgen. In Pergamus stond je buiten het leven aan de zijlijn. Wat een moed van... Nee. Wat een kracht heeft Gods woord. En wat zien we juist in zo'n situatie? Het machtige werk van de verhoogde Christus schitteren. die tussen die kandelaren loopt en bij de kandelaar van Pergamus stilstaat en de olie aanvult, zodat het woord door kan gaan. Daar ligt voor ons ook een aansporing. Ook wanneer wij soms misschien moedeloos zijn als christen in deze samenleving. Leg je oor te luisteren bij de vervolgde kerk. Let op hun woord, op hun daad. En let vooral op hun God. En volg hun geloof na. Er is nog iets wat opvalt en dan maken we de stap naar het tweede punt. Namelijk dat deze gemeente naar buiten toe een hele duidelijke identiteit heeft. Er was een grote tegenstelling tussen de stad aan de ene kant en die kleine gemeente aan de andere kant. Kijk maar mee naar de tekst, vers 13, waar de Heer Jezus die stad omschrijft met de troon van de Satan. En als dat woord valt, dan voel je als het ware ook een huiver door die brief trekken. Het is niet niks wat hier wordt geschreven. En als er iemand is die de dingen serieus benoemt en niet overdrijft, dan is het de Heere Jezus Christus wel. Dus hij weet ook wat hij zegt en hij gebruikt deze rake typering. Troon van de Satan, de macht van de duisternis aan de ene kant. En daartegenover staat dan het leven van die gemeente. U houdt mijn naam, u verloochent mijn geloof niet. Dat is dus het licht. Het licht van die kandelaar in Pergamus. Licht tegenover duisternis. Twee totaal verschillende werelden. In zekere zin kan dat ook van ons gezegd worden. Die belijdenis doet in het midden van de gemeente, maar keert zijn leven. Ook naar buiten toe. Naar de samenleving toe. Die geeft aan dat hij de Heere wil volgen. Liefhebben en dienen. En dat betekent vanzelfsprekend afstand houden van heel veel dingen die in onze tijd en in onze samenleving centraal staan. Zonder volledig te zijn wil ik gewoon een paar dingen even noemen. Een totaal andere zondagsinvulling dan de doorsnee burger in ons land. Een hele andere inrichting van je dagelijks leven. Bijbel lezen, gebed, een hele andere sfeer thuis, waar als het goed is, aandacht is voor elkaar rondom het geopende woord van God. Een hele andere manier van staan in het leven, omdat we ons verantwoordelijk weten tegenover de Heere. We leven voor Hem en niet voor onszelf. En op allerlei belangrijke momenten in het dagelijks leven zie je heel concreet die verschillen zichtbaar worden. In de kledingstijl, omgang met sociale media, enzovoort. In Pergamus hield men afstand door dicht bij God te leven. En als je dan deze brief zo leest, die aanhef en die eerste gedeelte, dan denk je, dit is een gemeente waar de Heere Jezus met gepaste, laten we het zo maar zeggen, met een gepaste trots naar kijkt. Maar dan opeens, kijk maar even met me mee, staat er in vers 14, maar ik heb weinig dingen, enkele dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden. Die Balak leerde de kinderen Israël een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereer. Heer Jezus spreekt deze gemeente aan op een levensinstelling. En hij vergelijkt die levensinstelling met een gedeelte uit het Oude Testament. Typisch ook iets voor openbaring. Zo hebben we dat ook in de laatste periode steeds vaker gezien. Als de Heer Jezus concreet ingaat op de actualiteit, dan legt hij altijd het woord van God ernaast. Dat is dus ook voor hem de norm, om iemand aan te spreken op zijn leven, om iemand te bemoedigen met zijn belofte, om iemand terug te brengen tot hem. Het gebeurt ook door de verhoogde Christus vanuit het woord. Zo ook hier in deze gemeente van Pergamus. De schrift gaat open in deze gemeente. Naast de lof die we net hebben gehoord en op onszelf hebben laten inwerken, zegt de Heer Jezus als het ware tegen deze gemeente, er zijn ook een paar andere dingen. En voordat ik dat concreet wil noemen, sla ik eerst je Bijbeltje open. bij die geschiedenis van Bileam. Laten we God danken, gemeente, wanneer op zondag in de prediking de schrift opengaat uit het Oude of Nieuwe Testament en al luisterend naar het woord de Heere soms heel concreet aan de hand van een geschiedenis de vinger op de zere plek legt in je leven. En laten we dan ook horen als Gods woord. Dat hebben we nodig, dat hebben jullie ook nodig. Dat je aangesproken wordt door God zelf, vanuit zijn woord. Al is het een oud-testamentische geschiedenis, of in dit geval een nieuw-testamentische brief. Als zelfs Jezus Christus niet zegt met zijn eigen woorden wat er aan de hand is, maar de Bijbel gebruikt als een spiegel in die gemeente. Laten wij dat dan ook doen. Wat bedoelt de Heer Jezus met die vergelijking van Bileam? Wel, de geschiedenis brengt ons naar de woestijntocht. Israël staat op het punt om het beloofde land Kanaan in te gaan. En Balak heeft al het nodige van dit volk gehoord. Hij heeft gehoord dat dit volk dat in zichzelf helemaal niet zoveel voorstelt. Hij heeft zelf een getraind leger, geweldige soldaten, veel macht. Hij heeft ook een imperium weten op te bouwen. Maar dat dit volk staat onder leiding van iemand die onverslaanbaar, onoverwinnelijk is, hun God. En hij kijkt ook terug in de geschiedenis van dit volk en hij ziet hoe het leger van Farao verslagen is op een bijzondere manier. En hoe in de aanloop naar de tocht aan de grenzen van Kanaan ook verschillende andere koningen verslagen zijn door Israël. En Balak trekt zijn plan. Hij weet, dit volk is niet te verslaan door een leger, door zwaard, door speren. We moeten de strijd aangaan op een ander terrein. We moeten een weg drijven tussen de God van Israël aan de ene kant en het volk van deze God aan de andere kant. En daarvoor heeft Balak geen generaal nodig, geen commando's, maar een dienstknecht van de duivel. Bileam is zijn naam. Bileam wil graag komen, want het levert hem veel geld op. Dat is trouwens altijd zo. De hel betaalt duur uit. Letterlijk en figuurlijk. En in de kerk kost het niets. Dat is allemaal genade. Bileam heeft een plan. Hij wil het volk vervloeken. Maar God snoert zijn mond. En Bileam weet, ik stuit nu op een grens. En als ik die grens overga, kost het ook mijn leven. Maar die gedachte van zijn meester Balak is wel interessant. Als we dit volk willen verslaan, dan hebben we geen strijdwagens, geen paarden, geen grof geweld nodig, maar list. En hoe kun je deze mensen bij God vandaan krijgen? Niet door met een geweldig leger eraan te komen, want daardoor krijg je die reactie van Israël dat men zich terugtrekt achter die sterke vesting van de Heere. Je moet een ingang weten te vinden, zodat je dit volk van binnenuit bij God vandaan krijgt. Nu zegt de Heer Jezus Christus, dat is nou ook gaande in die gemeente van Pergamus. Als je er zo tegenaan kijkt, dan is er veel op die gemeente te loven. En dat kan misschien ook niet anders, omdat er geen grotere tegenstelling denkbaar is in deze stad tussen de kerk aan de ene kant en de troon van de Satan aan de andere kant. In die zin wordt het in Pergamus ook gemakkelijk gemaakt om een keus te maken. Het is of meedoen in die tempels, met die feesten, in het sociale leven, met je collega's, met je kennissen, met je vrienden. Of bij dat kleine groepje daar ergens in een achterstraatje samenkomen op de zondag. Zingen, Bijbel lezen, luisteren en als christen eenvoudig willen leven. In die zin wordt het de gemeente van Pergamus, ik denk dat u begrijpt wat ik bedoel, het gemakkelijk gemaakt om christen te zijn. De tegenstellingen zijn te groot om ergens in een grijs gebied te kunnen blijven. Het gevaar in deze gemeente is dus niet van wat er van buiten naar die stad, naar die gemeente komt. Maar laat het maar even lezen nog een keer. Vers 14. Ik heb weinige dingen tegen u. Dat u al daar hebt, die de lering van Bileam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werven, opdat zij zouden afgoden offer eten en hoereren. Alzo hebt gij ook die de lering van de Nicolaïten houdt, welke ik haat. Het zit dus niet aan de buitenkant van die gemeente. Het gevaar zit in de gemeente. In die gemeente waren mensen die net als Bileam bezig waren om vanuit de gemeente een brug te slaan naar de wereld van Pergamus. Om het idee op te roepen dat je rustig christen kan zijn in Pergamus en tegelijkertijd ook heel veel mee kan doen met wat er in de stad voorhanden is. Je kan op zondag naar de kerk, je kan je daarvoor anders kleden, je kan ook andere keuzes maken in het dagelijks leven, als je tegelijkertijd maar ergens een achterdeurtje openhoudt naar het leven van Pergamus. Kijk, die stad hoefde niet te kloppen op de kerkdeur van deze gemeente. Die deur was gebarricadeerd. Daarvoor lagen de verschillen gewoon te ver uiteen. Maar er waren mensen in de gemeente van Pergamus die hielden ergens een achterdeurtje open. Onder het mom, dat moet toch eigenlijk ook wel kunnen. Ik denk dat dat een van de grootste verleidingen is. En dan spreek ik ook gewoon voor mezelf van christen zijn in deze tijd. De tegenstellingen tussen wereld en kerk worden steeds groter. De kerk wordt zo totaal anders gesproken en gedacht over bijvoorbeeld het huwelijk, het begin en het einde van het leven, de waarde van het leven, staan voor God, omgang met je naast, het gebed, Bijbel lezen. Allemaal hele concrete dingen, waardoor verschil wordt gemaakt tussen jou aan de ene kant en misschien heel veel mensen in de samenleving aan de andere kant. Zondagsinvulling, de zondagsheiliging, noem alles maar op. Maar wat gebeurt er in onze gemeente? Wat is de mindset van de doorsnee jongeren en ouderen in onze gemeente? Waar laat jij je door beïnvloeden? Door wie? Ook via de social media, je influencers. Waar oriënteer je je op als het gaat om het vormen van je mening? Naar wie luister je dan? Wie bepaalt jouw beeld van huwelijk, seksualiteit, staan voor God en onder de mens? Is dat het woord? Of zijn dat de beelden? Bileam wist daar heel handig op in te spelen. Het gebeurde eigenlijk op een hele rustige manier. Hij stelde voor aan Balak, je moet geen vijand van dit volk zijn, door je zwaar te laten zien. Nee, wees vijand van dit volk door vriendjes met hen te worden. Organiseer een feest, neem een aantal knappe vrouwen mee, zorg voor goed eten, goede muziek. Waarom zou dat gewoon niet eens een keer kunnen? Dat is ook gezellig. Ik denk dat wij allemaal ergens wel deze strijd voelen. En als predikant heb ik het misschien wat makkelijker, ogenschijnlijk, dan de doorsnee jongeren in onze gemeente. Jij staat midden in het leven. In je opleiding, op je werk. En waarom moet je nou altijd nee zeggen? Zeker wanneer ook jongeren uit onze gemeente ja zeggen. En wat doe je dan als die jongeren behoren bij jouw vriendengroep? Zij gaan wel. Moet toch kunnen? En jij niet. Al is het nou maar voor één keer. Je bent met elkaar een paar dagen weg. Niemand is erbij. Dus morgens lees je gewoon uit de Bijbel. Heb je misschien nog een goed gesprek. Maar voor de rest van de dag valt het verschil weg. Dat is de ernst ook van deze dienst van vanmorgen. Belijdenis doen is wat dat betreft niet vanzelfsprekend. En niet alleen op dit moment. Maar wanneer zo meteen je ja-woord klinkt in het midden van de gemeente voor Gods aangezicht, dan voeg je, als het goed is, in het spoor van Christus kudde. En die luisteren met alles wat er om hun heen klinkt, maar naar één stem. En dat is de stem van de goede herder. Misschien zit je vanmorgen te luisteren en sta je op het punt om vanmorgen of vanavond belijdenis te doen. En kijk je naar die geschiedenis van Bileam en slaat een schrikje om je hart. Die Bileam, die kom ik ook zo vaak tegen in mijn leven. Even doorscrollen. Even verder kijken. Niemand die het ziet. Wat maak je druk om? Hoe daar nou mee om te gaan? Als we kijken naar de afloop van die geschiedenis, en dat is ook de boodschap die de Heer Jezus Christus meegeeft aan die gemeente van Pergamus, dan is het aan de ene kant heel radicaal. De tactiek van Bileam kan maar op één manier worden geblokkeerd, namelijk door hem letterlijk en figuurlijk de tent uit te zetten. En daarom zegt de Heer Jezus het ook zo radicaal, vers 16, bekeert u. Bekeert u. Meer niet. En zo niet, ik zal haastiglijk bij u komen. Ik zal tegen een krijg voeren. Met het zwaard van mijn mond. Voordat we de stap maken naar het derde punt, wil ik twee concrete lijnen trekken. In de eerste plaats valt één ding op. In die gemeente van Pergamus, en zo groot was die gemeente dus niet, zaten onder de mensen een paar die deze visie van Bileam voorhielden. De voordeur dicht, de achterdeur open. Zondag net als iedereen, je voegen naar het geheel. En door de week allemaal bruggetjes slaan naar de samenleving. De Heere Jezus spreekt niet alleen deze mensen aan, maar vooral de gemeente. Kijk maar, dat trof mij eigenlijk ook heel erg in de voorbereiding. Daar staat in vers 14, er zijn onder u een paar mensen. Nee, dat staat er niet. Ik heb tegen u, en met u wordt de hele gemeente bedoeld. Ik heb tegen u. Tegen die hele gemeente. Dat er onder hen een aantal zijn die zo in het leven staan. Er ligt een hele concrete lijn naar de momenten van vanmorgen en vanavond. Jullie hopen belijdenis te doen in het midden van de gemeente. Hou je ook in de gaten dat keuzes die je maakt in je leven, ook wat de toekomende betreft, de hele gemeente raken. De gemeente kijkt mee. Maar ook in de Sliedrechtse samenleving zijn er genoeg mensen die weten dat je lid bent van Sliedrecht Bethel. En wat als ze je zien op een plek waarvan de wereld ook zegt, daar heeft hij een keus voor gemaakt. Hij staat hier niet zomaar. Wat betekent dat voor ons als gemeente? Niet dat wij naar de wereld de schijn hoog moeten houden, dat we het hier allemaal zo goed doen, maar het gaat wel om de eer van God. En als die door je levenspraktijk, die haak staat op je belijdenis, naar beneden wordt gehaald en daardoor Gods naam wordt gelasterd, dan raakt dat ook de gemeente. Dat is ook de verantwoordelijkheid van vandaag. Belijdenis doen in het midden van de gemeente is niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, maar ook voor de gemeente waar jij verantwoordelijk voor bent. En daarom zegt de Heer Jezus tegen die hele gemeente, ik heb dit tegen u, tegen jullie allemaal. Dat in die gemeente er een aantal mensen zijn die zo in het leven staan. Het tweede, aan het slot van dit tweede punt, is juist de kracht van Christus woord. Er staat in vers 16, bekeert u. Maar het is niet zomaar een losse opmerking. Voordat de Heer Jezus zich heel concreet richt naar deze gemeente, heeft hij iets over zichzelf gezegd. Vers 12. In elke brief, in elke aanhef van de 7 brieven, haalt de Heer Jezus een eigenschap van zichzelf naar voren. In deze brief zegt de Heer Jezus van zichzelf, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. En met zo'n tweesnijdend scherp zwaard bedoelt de Heer Jezus een kort, vlijmscherp zwaard dat gebruikt werd in het Romeinse leger om de strijd van man tegen man aan te gaan. Niet zo'n groot slagzwaard, maar zo'n kort zwaard wat je behendig in je hand kon hanteren om zo snel mogelijk je tegenstander uit te kunnen schakelen. Want dat is het beeld wat de Heer Jezus gebruikt om iets van zijn werk neer te zetten in die gemeente. En dat beeld komt hier niet voor het eerst in het Bijbelboek Openbaring. Wanneer de Heer Jezus voor het eerst verschijnt aan Johannes op Patmos in hoofdstuk 1, dan ziet Johannes hem ook staan met dat tweesnijdend scherp zwaard in zijn handen. En dan werd er ook gezegd dat dat tweesnijdend scherp zwaard hetzelfde is als dat zwaard dat uit zijn mond komt. Het woord van God dat zo vaak in de Bijbel vergeleken wordt met een tweesnijdend scherp zwaard. We hoeven dit dus niet letterlijk op te vatten. Dat de Heer Jezus letterlijk een zwaard in zijn handen heeft. Nee, het is een vergelijking tussen een zwaard aan de ene kant en de Bijbel aan de andere kant. Gods woord is dus ook een zwaard. Een wapen in de handen van Christus. Maar ook een wapen in de handen van de gemeente. Ook van ons als gemeente. En dat hebben we ook nodig. Niet alleen grote slagzwaarden, om dat beeld even te gebruiken. Om het verschil tussen de gemeente aan de ene kant en de wereld aan de andere kant overeind te houden. Maar als je in je eigen gelederen iemand aantreft, die een verbond heeft gesloten met die tegenstander, dan kom je met strijdwagens niet zo ver. Dan helpt een langspeer ook niet meer. Dan zit je dan alleen maar in de weg. Dan moet je het gevecht aangaan van man tegen man. En tegen die achtergrond klinkt het woord, bekeert u. Pak het zwaard van het woord en schakel die tegenstander uit. Hoor ik iemand bij zichzelf denken, ja dominee, aan wie denkt u dan precies in onze gemeente? Nou, ik denk allereerst, en daar blijf ik maar bij, vooral aan mezelf. Of heb jij er geen last van? Die neiging om steeds verbondjes te sluiten. Die lijn van Bilion. Joh, voor één keer. Maakt dat nou uit? Je hebt toch ook wel eens zin in een lolletje? Iedereen doet het. Even doorkijken. Waarom die app niet? Heel de klas zit erin. Snap je? Dat je dan dat zwaard nodig hebt. Voor die strijd van man tegen man. Mag ik die lijn even doortrekken? Die strijd tussen die oude mens en die nieuwe mens. Waarom is dat een strijd? Maar als die oude mens de kans krijgt, slaat hij je dood. Trekt hij je van Christus af. En kom je om. Toen ik hiermee bezig was, gemeente, en ik geef dat gewoon maar ook even mee voor u, om er eens over na te denken, vroeg ik mezelf af, wanneer heb jij nou echt gevochten op leven en dood? Tegen wat hier van binnen leeft. Hoe zwaar weegt dat nou in je leven wat de Heer Jezus zegt, vers 16, bekeert u en zo niet, ik kom haastiglijk bij u en ik zal krijg voeren tegen u met het zwaard van mijn mond. Lig jij daar ook wel eens wakker van? Niet om bang voor de zaligmaker te zijn, maar wel bang te zijn om hem te kwetsen in zijn liefde en in zijn trouw. Hoe zwaar hij dat opneemt. Dan kan het niet anders, gemeente, dat we als de laatste stap, dan maar punt 3, dat we ook moeten kijken naar de belofte die de zaligmaker geeft. Want wie kan die strijd in zijn eigen kracht aangaan? Wie kan zometeen een ja uitspreken voor God en voor het aangezicht van de gemeente met het idee van ik sta hier met het zwaard in mijn hand en kom nou maar op, want ik weet precies hoe ik mijn vijanden uit moet schakelen. Nee, dan kan het toch niet anders dan dat we aangewezen zijn op de verhoogde Christus zelf. Dan kijk ik even met jullie naar vers 17. Daar staat, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint. Ik zal hem te eten geven van het manna dat verborgen is. Opnieuw zo'n zinspeling op de woestijntocht. Jullie weten allemaal dat Israël door de Heere in leven werd gehouden, van voedsel werd voorzien door het manna dat elke morgen uitgezonden te Shabbat op de grond voor de tenten lag. Elke morgen moesten geknield en geraapt worden. En in die houding, als het goed is, ook de afhankelijkheid beleden en de dank betuigd jegens de Heere. Maar in Exodus 16 wordt beschreven dat Mozes en Aaron de opdracht krijgen om een stukje van dat manna te doen in een klein kruikje en die kruik op te bergen in de ark. Dat moet mee door de woestijn het beloofde land in. En dat is meer dan alleen maar een soort tastbare herinnering aan de tijd van toen. En dat hebben wij ook wel eens. Je bent ergens op je vakantie, je komt iets tegen, je denkt, dit is een mooi souvenir, dat neem ik mee. Dat herinnert mij altijd aan die mooie tijd die ik hier in de vreemde heb doorgebracht. Nee, door dat kruikje te leggen in de ark, wilde de Heer als het ware tegen het volk zeggen, alleen vanwege mijn eenzijdige liefde, mijn eenzijdige trouw, heb ik u in leven gehouden. En die trouw schitterde juist toen jullie walgden van dat manna en tegen mij in opstand kwamen. Toen heb ik de hemelschuren niet dichtgeslagen en gezegd, zoek het maar uit in de woestijn. En iedere keer weer viel opnieuw dat manna. En zo dagelijks gevoed uit mijn hand bracht ik jullie door de woestijn in het beloofde land Kanaan. En dat beeld wil de Heer hier gebruiken in de gemeente van Pergamus. Om als het ware te zeggen, dagelijks begenadigd te worden van het manna, het hemelse brood, het brood des levens. Daarin ligt de enige garantie dat je uiteindelijk thuis komt. Thuis bij die ark. In het heiligdom, daar waar God is. Er ligt nou een hele mooie lijn voor jullie en ook voor ons als gemeente. Hoe houden wij het vol onderweg door de woestijn? Hoe hield Mozes, Aaron en die andere mensen de strijd vol tegen Biliam en Balak? Wel niet alleen door die strijd letterlijk aan te gaan, de oorlog op een gegeven moment. Maar vooral door te buigen. Afhankelijk te worden. Te rapen van dat manna. En je te laten voeden door de hemelse Vader. Door God zelf. Ligt daar, als het goed is, ook niet het geheim van het belijdenis doen in het midden van de gemeente. Wie vandaag hier wil staan met de borst vooruit en het idee heeft en vanaf nu gaan we de strijd aan, ik kan je nu wel garanderen, je gaat het onderspit delven. Je bijt in het zand en als God het niet verhoedt, blijf je liggen in het zand. De enige wijze om gemeente te kunnen zijn, ook in 2020, in deze samenleving, maar ook om christen te zijn in deze tijd, onderweg naar de eeuwigheid, is door dagelijks manna te gaan rapen. In de wetenschap dat de bron van dat dagelijkse manna, het woord van God, ligt in de ark, in Gods heiligdom. symboliserend alles wat Christus heeft en wie Christus is. Zo alleen komt iemand binnen. Op een bijzondere manier, jazeker, kijk maar naar het slot van vers 17. En ik zal hem een witte keursteen geven en op die keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. De Heer Jezus grijpt hier als het ware terug op een beeld wat bekend was in de stad van Pergamus op twee manieren. Ik zei het aan het begin van de preek, deze stad zetelde de rechter. Met rechtspraak beoefend. En wanneer de rechter iemand schuldig verklaarde, dan pakte hij een zwarte steen en gaf die aan de verdachte, die op dat moment dus de veroordeelde werd. En wanneer iemand onschuldig werd verklaard, dan gaf de rechter een witte steen en stond iemand in de vrijheid. Wit, onschuld. Maar om deel te kunnen nemen aan een feest in Pergamus, moest je ook beschikken over een toegangskaartje. En dat waren in deze stad vooral witte steentjes. Zo kwam je binnen in de tempel, in het stadion, in het amfitheater, toneel, noem alles maar op. Als je dat steentje had gekocht en je leverde het bij de kassa in, ging de deur voor je open. Nu zegt de Heer Jezus Christus, je laat de steentjes van Pergamus liggen. Dat betekent dagelijks mannenraap. Maar wie straks aankomt bij het heiligdom, die krijgt een witte keursteen van mij. Niet zomaar anoniem, één van de vele steentjes uit die grote kist die daar staat, mag ik het beeld even zo gebruiken, maar een steentje waarop jouw naam staat. Alsof God met eerbied gesproken gezegd heeft, ik heb eerst eens even rustig nagedacht. Hoe heet die ook alweer? Wat is een naam? En als de Heere dat zegt, wie is je naam? Dan bedoelt de Heer eigenlijk te zeggen, hoe heb je geleefd? En toen ben ik gaan bijten. Letter voor letter. Totdat je naam in dat steentje stond gegraveerd. En ik overhandig het je persoonlijk. Kijk, dat is nou thuiskomen. Straks op de stranden van de eeuwigheid de verhoogde Christus staat. En al is het een ontelbare schare die niemand kan tellen. Voor hem staat het toch ook die Heere Jezus Christus is. Die mij, en ik hoop ook jou en u, bij je naam kent. Je naar voren roept. Steen geeft. En zegt, kom in. Niet als soldaat. Als iemand die een gevierde christen is. Maar kom in, omdat je eelt op je knieën hebt. Ik heb je gezien. Dagelijks lag je op je knieën. Rapend het manna onderweg door het leven. En zo kwam je thuis. Amen.